Gemeente, we gaan nu het woord van de Heere lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. In het 19e hoofdstuk. En wij lezen daarvan de verzen 28 tot en met 37. Johannes 19, vers 28 tot en met 37.
Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond aan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyzop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, omdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen, die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig, en hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, omdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden: geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift: zij zullen zien in welke zij gestoken hebben.
Gemeente, op deze goede vrijdagavond openen wij het woord van God bij het Johannesevangelie, hoofdstuk 19, waar we zojuist ook uit hebben gelezen. Onze tekst vindt u in de verzen 31, 32, 33 en 36. Johannes 19, de verse 31 tot en met 33 en daarna ook 36. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist waren. Maar komende tot Jezus, als ze zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden: geen been van hem zal verbroken worden. Wij gaan dus vanavond naar het evangelie van de Goede Vrijdag luisteren. En we doen dat aan de hand van de woorden die we opgetekend vinden in het evangelie naar Johannes. En Johannes is van de vier evangelisten ook de enige die deze woorden heeft opgetekend, waarin het gaat over wat er met het lichaam van de Heer Jezus niet gebeurd is. Wel met de lichamen van de twee andere kruiselingen, maar niet met het lichaam van de Heer Jezus. En we zullen zien waarom dat wat met die twee anderen gebeurde met het lichaam van Jezus niet is gebeurd. En wat daar dan de betekenis van is, wat daar het evangelie in is. Het is intussen al laat in de middag geworden en het wordt tijd dat er maatregelen genomen worden ten aanzien van de lichamen van de gekruisigden. Om een uur of zes is deze vrijdag voorbij en dan breekt na de Joodse dagindeling de volgende dag, de Sabbat, aan. En dat is dit keer nogal een Sabbat. Het is de Sabbat van het Pascha. En dat is een hele bijzondere Sabbat. Zoals het Pascha ook een heel bijzonder feest in Israël is. En op deze vrijdag, de dag van de voorbereiding voor die Sabbat, moeten de dingen in orde gemaakt worden, klaargemaakt worden. Alles wat eventueel nog een obstakel zou kunnen zijn voor het heiligen van de Sabbat, en met name van deze, moet worden uit de weg geruimd. En bij het uit de weg ruimen van die obstakels hoort vandaag toch wel heel bijzonder het wegdoen van de lichamen van de gekruisigden. Ja, het is de Joden eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. De leiders van het volk, de geestelijke leiders, hadden bij zichzelf besloten dat ze Jezus zouden vangen en dat ze Jezus zouden doden, maar ze hadden daar nadrukkelijk bij bepaald, niet op het feest. Ze wilden het dan liever uitstellen tot na het feest. Dan was er misschien wat minder beroering onder het volk ook, want men was eigenlijk helemaal niet zeker hoe het volk erop zou reageren als ze Jezus zouden gevangen nemen, die nogal wat invloed had gekregen de laatste tijd, en met name ook bij de intocht in Jeruzalem. Ja, hoe zou het volk daarop reageren? Wel, ze nemen liever het zekere voor het onzekere en ze stellen de zaak van Jezus liefst nog maar een paar dagen uit. Maar de Heer Jezus heeft de zaken zelf in handen genomen. En Hij heeft beslist en beschikt dat het wel op het feest zou gebeuren. Het moest op dit Pascha, want Hij is het paaslam. En zoals het paaslam geslacht moest worden op de dag voorafgaande aan het feest, zo moet ook Jezus terechtgesteld worden op de dag voorafgaande aan dit paasfeest. Hij neemt de zaak in eigen handen. Hij stuurt Judas zelf weg. Hij zegt tegen Judas: ga maar doen wat je van plan was. Niemand van de discipelen begrijpt dat, maar Judas begrijpt het wel. En Judas gaat onmiddellijk naar het Sanhedrin en Judas gaat vertellen dat Jezus wat Jezus van plan is. En dan worden de dingen verhaast en dan worden de Joden er eigenlijk door overvallen. En dan ontkomen ze er niet aan. En als Pilatus dan ook nog beslist op hun eigen wensen en eisen dat Jezus gekruisigd zal worden en dat dat op die vrijdag zelf nog allemaal zijn beslag zal krijgen, dan staan ze voor een voldongen feit en dan kunnen zij het niet meer veranderen. Maar dan ontstaat wel het probleem dat hun Sabbat in gevaar komt. Want volgens Deuteronomium 21, vers 22 en 23, waar staat dat degene die aan een kruis, aan een hout gehangen is, vervloekt is, daar staat ook bij dat de gehangene niet de nacht over aan dat hout of aan dat kruis mag blijven hangen. Gebeurt dat wel, hangt een gekruisigde of een gehangene wel de nacht over in de natuur, blootgesteld aan de kou van de nacht, dan is het land verontreinigd. En als dat eens een keer zou gebeuren, dit keer het land verontreinigt, dan kan hun hele feest niet doorgaan. En vandaar in alle wetsgetrouwheid, oh ja, hun handen zijn wel bezoedeld nu met het bloed van Christus. Ze hebben het aangedurfd om tegen de Zoon van God de kruisdood te eisen. Daar deinsden ze niet voor terug. En dat hebben die Joodse leidslieden gewild. Maar verder zijn ze uiterst nauwkeurig en scrupuleus als het gaat om het nakomen van de geboden die Mozes hen overgeleverd heeft. En ze zullen er toch alles aan doen om hun paasfeest te kunnen vieren. En dus moeten er maatregelen genomen worden ten aanzien van de lichamen van de gekruisigden. Ze gaan naar Pilatus en ze gaan hem een verzoek doen. En dat verzoek wordt in onze tekst een gebed genoemd. Ze baden Pilatus of het ook dringend was. En of ze Pilatus hebben laten voelen dat het een heilige ernst was. En de stadhouder moet er wel van onder de indruk geweest zijn hoe precies die Joden naar hun wetten begeerden te leven. Ze gaan naar Pilatus, dat ze op die manier zichzelf verontreinigen door het huis van een heiden binnen te gaan. Dat is weer van andere orde. Maar ze gaan naar Pilatus en ze verzoeken hem dringend dat de beenderen of de lichamen van de gekruisigden van het kruis zouden worden afgenomen en zouden worden weggedaan. Dan kan hun paasfeest tenminste voortgang krijgen. Maar zijn die mensen die aan het kruis gehangen zijn dan al dood? Nee, althans twee van hen niet. Moeten die dan levend van het kruis gehaald worden? Nee, dat ook niet. Wat dan? Hun dood moet verhaast worden. Hoe? Door middel van het zogenaamde crurifragium. En als de Joden daar Pilatus om vragen, dan geeft Pilatus inderdaad zijn toestemming. En er worden nog een paar soldaten naar Golgotha gestuurd. En die dragen zware mokers met zich mee. Op Golgotha aangekomen, bij het kruis van de eerste moordenaar, links of rechts van de Heer Jezus, merken ze dat die man nog levend is. Kruisiging was nou niet een doodstraf waarbij de veroordeelde heel snel zou sterven. Het was een langzame, pijnlijke, verschrikkelijke dood. Maar het kon wel een hele tijd duren voordat uiteindelijk de levensgeesten verdwenen waren. Bij deze moordenaar zijn ze nog aanwezig, de levensgeesten. Die man blijkt nog levend te zijn. En dan zullen ze hem verhaast in de dood storten. De soldaat heft zijn zware moker op en hij bukt de beenderen van die moordenaar stuk. En met een schreeuw van pijn, die overigens maar even duurt, sterft deze moordenaar. Ze gaan naar de tweede. En ze doen hetzelfde. Ook hij wordt uit zijn lijden, zouden we bijna zeggen, verlost. Deze wel, ja. En hij is dood. En dan komen ze bij Jezus. En aan het lichaam, aan de vorm van het lichaam van de Heer Jezus, is te zien dat hij niet meer leeft. En misschien dat die hoofdman die erbij stond, van wie we in het evangelie ook lezen, dat hij zelfs nog een geloofsbelijdenis heeft afgelegd op het moment van het sterven van de Heer Jezus. Misschien dat ze van deze hoofdman ook nog wel gehoord hebben dat Jezus inderdaad al gestorven is. En als zij zien dat die middelste kruiseling niet meer leeft, dan is het de vraag voor die soldaten die door Pilatus gestuurd zijn, moeten we nou ook zijn beenderen nog breken? En ze besluiten het niet te doen. Voor alle zekerheid, maar daar gaat het nou vanavond verder niet om, dat hoort ook niet bij mijn tekst. Voor alle zekerheid is er een soldaat die nog even de proef neemt door een speer in de zijde van Jezus te steken. En als dat dan inderdaad duidelijk uitwijst dat Jezus gestorven is, dan laten ze hem verder ongemoeid. Ach nee, hier is geen noodzaak meer om nog verdere wreedheden te begaan. Die kruiseling heeft het gehad. Die heeft genoeg gehad. Hij is er zelfs onder bezweken eerder dan men verwacht had. Verder lijden is niet nodig. Verder lijden zou trouwens helemaal niks meer baten. En verdere verminking van zijn lichaam is ook niet nodig. Johannes de evangelist heeft het allemaal zien gebeuren. Als enige van de discipelen is hij kennelijk teruggekeerd naar Golgotha. Hadden Jezus allemaal verlaten, u weet dat. Ze hadden zich aan Jezus geërgerd omdat hij zich zo zonder zich te verdedigen gevangen had laten nemen. En in hun ergernis hadden ze zich van Jezus afgewend en ze waren gevlucht. Een mengeling van ergernis en van vrees waarschijnlijk wel. Maar terwijl de anderen weggebleven zijn, is Johannes teruggekeerd. En hij heeft het als ooggetuige aanschouwd. Hij en verder nog een paar vrouwen. En als Johannes het ziet gebeuren, dat de beenderen van die ene en van die andere moordenaar gebroken werden, en dat de beenderen van Jezus niet gebroken werden, dan herinnert hij zich dat deze dingen voorzegd zijn geweest. Zo stond het in de schrift. En zoals zo vaak al in de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus, de evangelisten erop gewezen hebben dat er op dat moment een bepaald schriftwoord in vervulling is gegaan, zo doet Johannes het dit keer ook. Hij herinnert zich woorden uit het Oude Testament waarin gesproken wordt over deze dingen. Een woord uit Psalm 34 bijvoorbeeld. Maar het gaat over de rechtvaardige. God bewaart al zijn beenderen, staat er geschreven. Niet één van die beenderen wordt gebroken. Sprekende dus van de zorg van de Heere voor zijn volk, de waakzaamheid van de Heere over zijn volk, de bescherming die hij zijn volk geeft. Maar zeer waarschijnlijk heeft Johannes nog een ander woord in gedachten. Een woord dat we op twee plaatsen in het Oude Testament vinden, namelijk in Exodus 12, vers 46 en in Numeri 9, vers 12. Laten wij die verzen eens even van dichtbij bekijken. Exodus 12, vers 46. Dan gaat het over het paaslam. Bij de uittocht uit Egypte moesten ze dat paaslam slachten en eten. En in 46 wordt ons ook gezegd, onder andere, hoe ze dat moesten slachten en eten. In een huis zal het gegeten worden. Gij zult van het vlees niet buiten uit het huis dragen. En gij zult geen been daaraan breken. En een soortgelijke bepaling vinden wij in het vierde boek van Mozes, in het negende hoofdstuk van Numeri, vers 12. Ze zullen daarvan niet overlaten tot de morgen. Ze zullen daaraan geen been breken. Naar alle inzetting van het Pascha zullen ze dat houden. En ter herinnering aan wat God in die nacht van Pascha gedaan heeft, moest het volk elk jaar het paasfeest vieren, het grote bevrijdingsfeest. Het is ook dit feest dat nu gevierd zal worden onder Israël. En bij dat feest zorgt God ervoor dat woorden uit de tijd van Mozes vandaag hun vervulling vinden. Wat met het paaslam niet mocht gebeuren, mag met het lichaam van de Zoon van God ook niet gebeuren. Heel nadrukkelijk had God die bepaling gegeven. U zou misschien zeggen, waarom? Waarom moesten ze er nou zo nauwkeurig op toezien in Israël dat als ze het Pascha slachten, dat ze heel precies ervoor zorgden dat er geen been, geen botje gebroken zou worden? Dat kan toch zomaar gebeuren, nietwaar? Met zo'n jong dier, met een lam, nog niet eens een jaar of net maar een jaar oud. Dat kan toch zomaar gebeuren dat als je dat gaat slachten, dat er een klein botje breekt. Nee, zegt de Heere, zorg ervoor dat dat niet gebeurt. Waarom niet? Omdat het een heilig offer is, dat aan God gewijd wordt. En waarvan de Israëlieten dan mogen eten, omdat God hen dat vlees teruggeeft. Maar hij wil dat dat vlees, dat dat offer op de zuiverste en op de voorzichtigste en op de eerbiedigste manier aan hem gebracht zal worden. En daar moeten ze dan ook heel nauwkeurig mee omgaan. Ze mogen dat niet slordig slachten. Je mag in de heilige dingen nooit iets slordig doen. Je moet in de heilige dingen altijd je realiseren dat je met heilige dingen bezig bent voor Gods aangezicht. En dan past geen slordigheid, dan past geen haast. Dan past het niet om onnodige wreedheden tegenover zo'n paaslam te begaan. Vandaar dit voorschrift dat nauwkeurig moet nageleefd. Zorg ervoor dat er geen been gebroken wordt. En dan blijft in één keer voor het oog, voor het verlichte oog, voor het verlichte geloofsoog van Johannes, dat die woorden omtrent dat paaslam een nog verder strekkende betekenis hebben. Kijk, dan komen de soldaten en ze slaan de benen van de ene en van de andere in gruizels. En komen er bij Jezus, laten ze hem ongemoeid en onverminkt. Want ook van hem mag geen been gebroken worden. Waarom niet? We zouden het Johannes de Doper kunnen vragen. Hoe heeft Johannes de Doper hem aangewezen? Hoe heeft hij, toen Jezus aan zijn openbare werk onder Israël begon, hoe heeft Johannes de Doper hem genoemd? Zie, het Lam Gods. Hoe heeft Paulus hem genoemd? 1 Korinthe 5, 7e vers. Ook ons Pascha is voor ons geslacht. Ook ons paaslam, bedoelt hij eigenlijk, is voor ons geslacht. En omdat hij het paaslam is, gelden die bepalingen van Exodus 12 en nummer 9 ook van hem. En daarom houdt die soldaatse moker rustig in zijn handen. En hij tilt dat zware apparaat niet op om ermee te slaan. Hij laat Jezus, hij laat de beenderen van de Heer Jezus met rust. Want hij is, en dat weet die soldaat natuurlijk helemaal niet, in de verste verte niet. En dat weet Pilatus niet. En dat weet niemand daar op Golgotha, behalve die ene Johannes die de schriften kent en die de schriften nu verstaat, omdat Jezus het Lam van God is. Gemeente, over deze stof die we dus in Johannes 19 beschreven en getekend vinden, nog een aantal woorden die tegelijkertijd ook de vorm van toepassing hebben. Een aantal onderwijzingen uit dit schriftgedeelte die voor ons vanavond op deze Goede Vrijdag, nu we het evangelie van de gestorven zaligmaker weer mogen overdenken, de grootste betekenis dienen te hebben. Kijkt u nog eens naar die twee die in onze tekst ook genoemd worden. Wier beenderen wel gebroken werden. die op die manier uit het leven werden weggerukt. Twee mensen die in allerlei opzichten op elkaar lijken. Allebei Joden. Allebei misdadigers. Allebei veroordeeld. Allebei gekruisigd. Allebei tegelijk met Jezus gekruisigd. En aan weerskanten van hem opgehangen aan het kruis. Mensen die op dezelfde dag sterven. En toch, op deze dag gaan hun wegen, die in vele opzichten parallel gelopen hebben, gaan hun wegen, die in vele opzichten heel veel op elkaar leken, konden wel tweelingen zijn, op deze dag gaan hun wegen definitief uit elkaar. Allebei gekruisigd, allebei onder de hamerslagen stuk gemaakt en de dood ingejaagd, op dezelfde dag, met een enkele minuut verschil, en toch definitief uit elkaar. Want, en dat is dan inderdaad wat we vanavond heel nadrukkelijk hebben te onderscheiden, gemeente, de dood brengt definitief scheiding tussen mensen. Waarom definitief scheiding? Wel, toen ze naar Golgotha kwamen, waren ze, je zou zeggen, in allerlei opzichten gelijk. Toen is er wat gebeurd. Toen is er bij die ene tenminste wat gebeurd. En wat er bij die ene gebeurd is, dat is van de allergrootste betekenis voor zijn eeuwige bestemming geweest. Ze gaan uit elkaar nu. Maar eigenlijk waren ze een paar uur eerder al uit elkaar gegaan. Toen die ene tegen de ander zei, en dat zei hij omdat er in zijn hart wat gebeurd was: vreest gij ook God niet, dat in hetzelfde oordeel zijt, en wij rechtvaardig? Wij ontvangen strafwaardig hetgeen we verdiend hebben. Man, hoe durf je nog met Jezus spotten? Met Jezus die niets onbehoorlijks gedaan heeft. Toen gingen hun wegen uiteen. Samen hebben ze gespot, samen hebben ze gemoord, samen hebben ze gezondigd, samen hebben ze God getergd. En nu is de een door de genade Gods overwonnen en door de Heilige Geest heeft hij inzicht gekregen in zijn eigen ellendige bestaan, maar ook in de onschuld van de Heer Jezus Christus, en heeft hij zelfs iets gezien van de heerlijkheid van de zaligmaker, die hij de Heere gaat noemen, van wie hij gelooft dat hij een koning is. Van wie hij gelooft dat hij ook na zijn sterven leven zal. En hem gedenken kan als hij in zijn paradijs zal gekomen zijn. En die ander, die is dezelfde verharde, onbekeerlijke zondaar gebleven. En in zijn zonde is hij gestorven. Ziet u de duivel op Golgotha staan? De duivel kan hier prooi binnenhalen. Buit roven. En hij weet dat hij er in ieder geval twee voor eeuwig in zijn macht zal hebben. En hij staat klaar. Zodra lichaam en ziel uit elkaar gerukt zijn, kan hij die ene in ieder geval meenemen. En van die tweede was hij tot een paar ogenblikken geleden ook zeker. Maar één kan hij er inderdaad meenemen. De ziel van de ander krijgt hij niet. Die is gekocht door Christus. En daarom gaat hij op het moment dat die soldaat zijn beenderen breekt en de dood hem grijpt, rechtstreeks met Jezus die er al is, naar het paradijs. Definitieve scheiding. Daar gaan de wegen van mensen altijd uiteen, gemeente, bij het sterfbed, bij het graf. Van nature zijn we allemaal op weg naar hetzelfde eindpunt. Allemaal kinderen des toorns. Allemaal booswichten. Allemaal mensen in wie hart van nature de vijandschap tegen God heeft. Ook al komt dat bij de een soms brutaler openbaar dan bij de ander. Maar we gaan allemaal naar diezelfde plaats. Tenzij gij lieden wederom geboren wordt. Zo zei de Heer Jezus. En dat zie je nou op Golgotha gebeuren. Ogenschijnlijk is er geen verschil. De een sterft op dezelfde manier als de ander. De een kreunt en zucht en schreeuwt in zijn doodsnood en de ander doet het ook. Maar wat een verschil. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En die ander een prooi van de vorst der duisternis. En gemeente, zo gaan onze wegen straks ook een keer uit elkaar. U zit nu allemaal nog in dezelfde gemeente en u zit allemaal op dezelfde plek. Ja, onder dezelfde prediking vanavond. Op deze Goede Vrijdag lijken we helemaal in allerlei opzichten op elkaar. Kerkgangers zijn we allemaal, luisteraars zijn we allemaal, dat neem ik tenminste aan. Maar hoe is ons hart? Hebt u dat ook al eens gezegd met die moordenaar? Wij toch rechtvaardig. Als God ons bezoekt met zijn oordelen, is dat billijk. Want we hebben gedaan wat kwaad is in Gods ogen. Hebben we dat alles gedaan? De Heer Jezus aangeroepen en gesmeekt. Heere, gedenk mijner, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hebben we dat alles gedaan met een gebroken hart en een verslagen geest, onze schuld beleden en om genade gesmeekt? Hebben we dat al eens gedaan, voor de heiland geknield, met erkentenis van wij hebben gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, zonen Davids, ontferm u mijner. Of is onze godsdienst alles wat we hebben? En is onze kerkgang zondags en nou in de week af en toe ook een keer, is dat alles wat we hebben? En denken we daarmee gered te zijn? Hebben we misschien wel eens, ja, het een en ander in de emotionele sfeer meegemaakt? En houden we daar ons aan vast? Zijn wij, gemeente, dat maakt het verschil, ooit echt zondaar voor God geworden en door de Heere opgeraapt? En uit de ruisende kuilen, uit het modderig slijk opgetrokken. En heeft hij zich over ons ontfermd, zodat we het weten. De Heere zag op mij neder. De Heere heeft mijn stem gehoord. De Heere heeft zich over mij ontfermd. Anders, we kunnen het zelf wel invullen. Waar zult u zijn in de eeuwigheid? Denk daar vanavond eens over na. Waar zult u zijn in de eeuwigheid? Het tweede wat ons in deze geschiedenis ook heel duidelijk voor de aandacht geplaatst wordt, dat is dat de Heere zijn raad altijd volvoert. Hij doet altijd wat hij zich voorgenomen heeft. Mijn raad zal bestaan, heeft hij gezegd. Ik zal al mijn welbehagen doen. Dat woord omtrent die beenderen van het paaslam, dat stond daar nog in de schrift. Wie zag er nog aan denken? O ja, wetsgetrouwe Joden zullen eraan denken. Maar dat dat een woord is dat verder strekkende betekenis heeft dan dat jaarlijks te brengen, dat jaarlijks te slachten paaslammetje. Wie had daar aan gedacht? En toch, God is altijd gedachtig aan zijn eigen woord. En niet één van zijn woorden zal ooit ter aarde vallen. Hij zorgt ervoor dat ook dit vervuld wordt. En daar moet iedereen nou aan meewerken. Dat hadden de Joden ook nooit gedacht. Dat zij er nou nog eens een keer aan mee moesten werken. Om het lichaam van Jezus ongeschonden van het kruis te laten halen. Stel voor dat de Joden zich er nou eens helemaal niet zoveel zorgen over gemaakt zouden hebben. En dat het hen, nou ja, betrekkelijk onverschillig zou zijn geweest. Of die lichamen nou aan het kruis waren gebleven of niet. Dan zou het lichaam van de Heer Jezus, dat een gestorven lichaam was intussen, aan het kruis zijn gebleven en tot ontbinding zijn overgegaan. En dan had Gods heilige toch verderving gezien. Dan was Psalm 16 niet vervuld. Dan zou dat woord van Jezus omtrent het afbreken van deze aardse tempel ook geen vervulling hebben gevonden. Dan zou het woord van Jona, van Jezus over Jona, die 3 dagen in de buik van de vis geweest is, ook geen vervulling hebben gevonden. Dan zou het woord omtrent het niet breken van de beenderen van het paaslam ook al geen vervulling hebben gekregen. Maar God zegt, mijn raad zal bestaan. En al die woorden zullen een vervulling krijgen. Zelfs de felste vijanden moeten er dan aan meewerken om Gods raad tot vervulling te doen komen. God zal altijd bewijzen, gemeente. En dat is met onze medewerking of zelfs ondanks onze tegenwerking. God zal altijd bewijzen dat zijn woord waar is. Van het begin tot het eind. En dat het waar is wat de Heer Jezus gezegd heeft. En als we het lezen, dan kan het ons wel eens een tikkeltje overdreven lijken. Dat er geen titel en geen jota van wat God gezegd heeft ter aarde zal vallen. Geen punt en geen komma en geen accent van, om het met onze termen te zeggen, zal er onvervuld blijven. Moet u nog meer bewijs van de waarachtigheid van wat u daar in uw bank of in uw handen voor u hebt en wat hier voor mij op de preekstoel ligt? Nog meer bewijs voor de waarachtigheid van het woord van God. Begrijpt u waarom de Heer Jezus zei, of Abraham zei het in dat gelijkenis van de rijke man die zijn ogen opsloeg in de pijn en die vraagt of Lazarus niet naar de aarde kan gaan om zijn broers te waarschuwen. Want zo zegt die man, dat is een redenering, als er iemand uit de doden opstaat, als er iemand komt van wie ze weten dat hij gestorven is en ze zien hem weer levend, dan zullen ze zich bekeren. Nee, zegt Abraham, als ze Mozes en de profeten niet geloven, dan zullen ze niet geloven, ook al komt er iemand uit de dood. Dat woord van God, gemeente, dat evangelie dat God ons in handen gelegd heeft, u had er niet eens om gevraagd toen u het kreeg. U kreeg het al via uw opvoeding als kind thuis, of u kreeg het op een andere manier in handen. Maar dat woord van God, beseft u wat u daarmee in handen gekregen hebt? Het echte, waarachtige woord der zaligheid. Het enige, betrouwbare, hou vast in deze verleugende wereld. Het woord dat altijd waar zal zijn. In wat het belooft en in wat het bedreigt. Het woord dat waar is, Als de Heere zijn zaligsprekingen uitspreekt over het hoofd van degene die hem vrezen. En het woord dat waar is. Ook als de Heere het oordeel uitspreekt over het hoofd van degene die hem versmaden. En niet achten. God houdt zich aan zijn woord. En dat woord is het waarnaar we geoordeeld worden, gemeente. Zult u er rekening mee houden op de Goede Vrijdag. Uitgerekend op de sterfdag van de Heer Jezus Christus is het nog eens een keer uitdrukkelijk bewezen. En als Johannes dit schrijft, dan is het maar niet alleen dit ene woord, maar dan is er nog een woord en daar gaat het dan verder niet om, dat hij op datzelfde moment ook in vervulling zou ziet gaan. En zo zullen we het zien met onze eigen ogen, dat wat de Heer gezegd heeft waarachtig en betrouwbaar is. Heus, we zijn, als we geloven in de waarachtigheid van het evangelie, geen kunstig gedichte fabels nagevolgd. Het volk des Heren mag er rustig op zijn, mag er vrede en overtuiging in de ziel van hebben. Als je op het woord van God je verlaat, dan steun je niet op een zandgrond. Dan bouw je niet op iets waar geen fundament onder ligt. Dan heeft het waarachtige betekenis tot in alle eeuwigheid. Maar als je het versmaadt, als je dit versmaadt, waar zullen we dan blijven? En dan in deze geschiedenis, wat natuurlijk de hoofdzaak is en moet zijn, en ook in de prediking. Ik heb er al op gewezen, maar het is de moeite waard om het nog een keer te zeggen en nog wat nadrukkelijker erbij stil te staan. Christus, en dat bewijst de Heer hier weer, Christus is het volmaakte offer voor de zonde. En dat is het wat nou de Goede Vrijdag zeggen wil. Dat zegt God ook als hij op het moment van het sterven van Jezus dat voorhangsel van boven naar beneden in tweeën scheurt. Christus is het volmaakte offer voor de zonde. Dat zegt God ook als die soldaat zijn moker niet gebruikt om de beenderen van Jezus niet te breken. Is hij nou het paaslam? Of is hij het niet? Heeft Johannes de Doper gelijk toen hij hem aanwees als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt? Heeft Paulus gelijk als hij hem noemt ons Pascha, dat voor ons geslacht is? Wat zegt God? Is het een vrome wens van Johannes als hij hem zo aanwijst? Wil hij het graag dat Jezus het Lam Gods is? Zou hij graag willen dat de mensen in hem dat Lam Gods zouden zien? Is het de begeerte van Paulus om Jezus Christus, Gods paaslam, te noemen? Maar is het gegrond? Wat zegt God? God zei, geen been van hem zal gebroken worden. En God heeft niet toegestaan dat één been van Jezus gebroken is. En nou zegt Johannes de Doper het niet meer. En nu zegt Paulus het niet meer. Maar nu zegt God het zelf, rechtstreeks. Zie het Lam Gods. En hij zegt het vanavond. En hij zegt het tegen u en tegen mij. Kom dan mee in de geest nog een ogenblik naar Golgotha. Vanavond nemen we afscheid van Golgotha. Over een paar dagen zijn we in de Hof van Jozef in de geest, op een ander terrein. Maar nog één keer op Golgotha in de geest. Ziet u die kruiselingen? Ziet u dat lichaam van Jezus, de middelste kruiseling? Dat hoofd gebogen. Macht om dat hoofd op te heffen heeft hij niet meer, want zijn lichamelijke krachten zijn allemaal geweken. Ziet u wat die soldaten zagen? Hij is al gestorven. O ja, dat lichaam is verminkt. De doornenkroon, de wonden veroorzaakt door de doornen, de wonden veroorzaakt door de spijkers in handen en in voeten. Dat lichaam, het heeft al zoveel geleden. Die rug, die is opengeploegd geweest. Bloed is vergoten. Het lichaam van de Heer Jezus is besmeurd met bloed. Inderdaad, een gemangeld en een gefolterd en een verminkt lichaam. Maar terwijl het lichaam van de een onherstelbaar verminkt wordt en de botten, de gebroken botten door het vlees en door de huid heen naar buiten steken, en bij de ander al net eender hangt het, zij het dan geschonden lichaam van de middelste kruiseling, daar nog helemaal intact. Daar zorgde God voor. Meer is niet nodig. De toorn Gods was al op hem uitgegoten. En wat hij te lijden had, heeft hij geleden. En wat hij te betalen had, heeft hij betaald. En wat hij te drinken had uit de drinkbeker, heeft hij gedronken. En de hitte van de gramschap van de God, van de vertorende God, heeft hij tot in de diepste diepte van zijn ziel gevoeld. En dus gaat God, die volkomen genoegdoening genomen heeft in het offer van zijn zoon, nu in liefderijke ontferming zijn zoon de laatste eer bewijzen. Hij waakt over het lichaam van zijn zoon. En die soldaat mag niks meer doen. Straks moet Jozef komen en Nicodemus met linnen en fijn lijnwaad en specerijen en zalven. En dan is daar dat graf. Dat nieuwe graf waarin nog nooit iemand gelegen heeft. Om Jezus, het dode lichaam van Jezus, daar te begraven. Een koninklijke begrafenis, toch nog. Een eervolle begrafenis, toch nog. Want het offer is gebracht. En dit offer is genoeg. Dit offer is genoeg. God vraagt niet meer. De hitte van zijn gramschap is geblust. Ziet u het? En luister dan nog één keer. Nu is het God zelf die met de vinger op dat gekruisigde lichaam van zijn zoon wijst. De beenderen zijn heel gebleven. En God zegt, zie, het lam Gods, mijn lam. En God zegt op Goede Vrijdag, ik ben met hem tevreden. Helemaal tevreden. Bent u het ook? Hebt u aan hem ook genoeg? God zegt van hem vanavond, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hebt u het nou ook geleerd om in hem welbehagen te hebben? Hem te kennen, achter zijn bloed te schuilen, in zijn wonden allerlei vertroostingen te vinden, op zijn gerechtigheid alleen te steunen. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En ten volle was die straf op hem. En tot het uiterste was die straf op hem. Maar toen die straf gedragen was, toen moest hij ongeschonden begraven worden. Niet weggedaan als een kadaver. Maar hij is bij de rijke in zijn dood geweest. Zie, het lam Gods, gemeente, ik mag u vanavond een door God goedgekeurde zaligmaker verkondigen. Een door God geaccepteerd offer verkondigen. Een door God volbevonden gerechtigheid mag ik u verkondigen. Er hoeft niks meer te gebeuren. Er hoeft geen offer meer gebracht te worden. Er hoeft geen bloed meer te vloeien. Niet de tranen die ik pleng. Niet het offer dat ik breng. God heeft genoegdoening gevonden in het offer van zijn zoon. En hij zegt, zie het lam Gods. En dat is nou het enige wat ons overblijft. Gemeente, zie het lam Gods. En wie doet dat nou? Wie keek er op die koperen slang in de woestijn? Wie deed dat? Wie was er verlegen om die koperen slang te aanschouwen? Niet de gezonde Israëliet die kon gaan en staan waar hij wilde. Niet de Israëliet die niks voelde en niks mankeerde en zich van geen enkel kwaad bewust was. Niet die Israëliet die nog nooit iets van de koorts in zijn aderen gevoeld had. Maar die Israëliet die wist dat hij gebeten was. En die wist dat hij sterven ging. En die wist dat hij zichzelf niet behouden kon. En hij zag. En hij leefde. Wie ziet het lam Gods? Niet degene die zichzelf nog redden kan. Niet degene die met zijn eigen gerechtigheid nog leven kan. Niet degene die nooit iets gevoeld heeft van schuldbesef en ellendigheid en veroordeling van de kant van Gods wet. Maar diegene wier ogen geopend zijn en die zijn gaan ontdekken dat ze een zaligmaker nodig hebben. Een redder uit de nood. En die leerde roepen om genade. En die het evangelie mogen horen. En die God horen zeggen. Kijk maar. Zie het lam Gods. Ik heb in hem genoegdoening gevonden. Bent u met mijn lam tevreden. Amen.